Vanmorgen twee gedeelten uit het Oude Testament. Vanmiddag vragen we uw aandacht voor twee schriftlezingen uit het Nieuwe Testament. Allebei schriftlezingen uit de pen van Lucas. We lezen eerst met elkaar Lucas 24, vanaf het 50ste tot en met het 53ste vers. Om vervolgens te lezen Handelingen 1, vanaf vers 1 tot en met 14. Dus allereerst Lucas 24, vanaf vers 50 tot en met 53. En daarna Handelingen 1 en daarvan de eerste 14 verzen.
En hij leidde hen buiten tot aan Betanië. En zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem. En keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. En dan uit Handelingen. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft bij de te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen. 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het Koninkrijk van God aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte van de Vader, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zei tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea, en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen ze op in de opperzaal waar ze bleven, namelijk Petrus en Jacobus, en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtig volhardend in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen.
Opnieuw gaan we terug in de geschiedenis, vanmorgen terug naar 2014, ik neem u nu mee naar 2009. We gaan naar Engeland. Daar is in het jaar 2009 op enig moment een man druk bezig met een metaaldetector, jonge mensen. Met een metaaldetector druk bezig in een weiland in het graafschap Staffordshire, Engeland. Het is een weiland die toebehoort aan een boer. Maar tijden daarvoor was dat stukje grond gebruikt als een Romeinse weg. De Romeinen trokken daarover met hun legers, met hun wagens, een zogenaamde via. En op enig moment klonk er een signaal. De metaaldetector had iets gevonden en de man begon te graven. Eerst enkele voorwerpen werden naar boven gehaald. Hij haalde er experts bij, die gingen ook graven op een professionele manier. En uiteindelijk werden er honderden voorwerpen aangetroffen van zilver en van goud. Keltische kruisen, een gouden helm. Het bleek uiteindelijk een grote schat te zijn uit ver vervlogen tijden. Ter waarde, als ik het omreken naar de euro, ter waarde van zo'n 4 miljoen euro. En zo zien we ze ook wel eens gaan in ons land. Ja, niet met 4 miljoen euro, niet met een grote schat, maar wel met zo'n metaaldetector. De grond afspeuren, weilanden of gebieden waar zal worden gebouwd, de grond afspeuren naar, ja, naar schatten, naar zaken die van waarde kunnen zijn. En bij de preekvoorbereiding moest ik aan dat beeld denken. Aan iemand die schatten zoekt in de aarde, die gericht is op beneden, die rijkdom wil vergaren op de aarde, hier beneden. Terwijl we nu vanmiddag juist worden opgeroepen om omhoog te zien, om op te zien, om naar de hemel te blikken. Waarom? Omdat de Heer Jezus ten hemel is gevaren. En de Heidelberger en Gods woord willen we ons daar vanmiddag ook toe oproepen en willen ons daar vanmiddag ook bij bepalen. Wanneer we stilstaan bij de tweede trap van de verhoging van de Heer Jezus, dat Christus is opgevaren naar de hemel. We hebben onlangs stilgestaan bij hemelvaart aan de hand van het kerkelijke jaar, aan de hand van Hebreeën 2. Nu willen we dat belichten vanuit ons leerboek, maar ook vanuit Lucas 24 en Handelingen 1. Zondag 18 vraagt om behandeling vanavond. Zondag 18 en dat lezen we met elkaar. Dat is een grote zondagsafdeling. We kunnen ook niet anders dan dat op hoofdlijnen behandelen, maar ik wil deze zondagsafdeling wel graag volledig behandelen vanmiddag. En de Heere geeft ons daarbij zijn ondersteuning en leiding. Vraag en antwoord 46 lezen we met elkaar. Wat verstaat gij daarmede, opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Vraag en antwoord 47. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Vraag 48. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Antwoord, ganselijk niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Vraag en antwoord 49 tot slot. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Ik schrijf vanmiddag boven de verkondiging deze woorden opgevaren, maar niet op afstand. Opgevaren, maar niet op afstand, drie gedachten. Allereerst voor het oog naar de hemel, want we lezen in vraag en antwoord 46 dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. Dus voor het oog naar de hemel. In onze tweede gedachte, in het oog vanuit de hemel. Dat belichten we vanuit vraag en antwoord 47 en 48. Daaruit blijkt dat de Heer Jezus wel opgevaren is naar de hemel, maar dat hij zijn kerk nog steeds in het oog heeft en houdt. In het oog vanuit de hemel. En dan tot slot het oog gericht op de hemel. Vraag en antwoord 49, want we worden met name ook aan het slot van die vraag en antwoord opgeroepen om dat te zoeken wat boven is en niet wat op de aarde is. Denk dan inderdaad nog maar even aan het voorbeeld van de metaaldetector, jongens en meisjes. Dus allereerst voor het oog naar de hemel, onze tweede gedachte in het oog vanuit de hemel en tot slot het oog gericht op de hemel. En dat alles onder ons thema opgevaren, maar niet op afstand. De tweede trap van Christus' verhoging. Vorige keer hebben we erbij stilgestaan hoe de Heer Jezus daadwerkelijk is opgestaan uit de dood. Net zo zeker als dat hij geboren is. Net zo zeker als Christus geleefd heeft. Net zo zeker als hij geleden heeft. Net zo zeker als hij gestorven is. Even zo zeker is hij ook opgestaan. We hebben vorige keer ook gezien wat er allemaal op het spel staat als we de opstanding van de Heer Jezus loslaten. Of wanneer we dat alleen maar zouden vergeestelijken. Wanneer we de lichamelijke opstanding van Christus zouden loochenen, gemeente, dan staat alles op het spel. Dan staat, zoals na de preek werd opgemerkt in de consistorie, dan zou zelfs Christus' eigen werk op het spel hebben gestaan. En even zeker zoals Christus lichamelijk is opgestaan, zo is de Heer Jezus ook fysiek opgevaren ten hemel. En daar worden we vanmiddag bij bepaald. Vraag en antwoord 46, wat verstaat gij daarmede, dat Christus is opgevaren ten hemel? Antwoord dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. Proeft u, gemeente, hoe fijngevoelig Ursinus en Olivianus dit hebben opgesteld. Dat Christus voor de ogen zijner jongeren, daar klinkt liefde in door, vindt u niet? Voor de ogen zijner jongeren. Ja, het zijn zijn jongeren geworden. Het zijn zijn volgelingen geworden, die discipelen. Ze mochten hem dienen. 3 jaar lang hebben ze de Heer Jezus op de voet gevolgd. 3 jaar lang hebben ze onderwijs van Christus genoten. 3 jaar lang is er ook een band van liefde ontstaan. En toen de Heer Jezus had aangekondigd dat hij zou lijden en sterven, ja, zo toen werden ze ontroerd. En toen heeft de Heer Jezus ook gezegd, uw hart worden niet ontroerd. Christus heeft hen getroost uit liefde. Want er was ook zoveel liefde in de harten van zijn jongeren tot hem. En Christus had niet alleen aangekondigd dat hij zou lijden en sterven. De Heer Jezus had ook aangekondigd dat hij naar de hemel zou varen. En opnieuw was dat een reden voor droefheid. Een reden tot droefheid voor de discipelen. En daarom had Christus hen ook vertroost met de woorden dat hij de trooster zou zenden. Dat hij de trooster zou sturen, die hen zou troosten. De Heilige Geest. Christus had oog, keer op keer, voor de noden van zijn discipelen. De Heer Jezus wist hoe hard het de discipelen zou vallen als hij van hen zou weggaan ten hemel. Het waren zijn jongeren. En daarom is de Heer Jezus ook niet meteen ten hemel gevaren. Christus is met eerbied gesproken niet opgestaan, zoals we het vorige keer hebben overdacht, en rechtstreeks vanaf het graf ten hemel gevaren, had hij kunnen doen. heeft de Heer Jezus niet gedaan. De Heer Jezus heeft nog 40 dagen en 40 nachten rondgewandeld op de aarde. Hij is toen in die periode keer op keer verschenen aan hen die hem lief hadden, aan zijn kerk. Hij is niet meer aan anderen verschenen, maar alleen aan zijn volgelingen. Hij heeft met gewisse kentekenen, zo lazen we net in Handelingen 1, met gewisse bewijzen zich vertoont dat hij daadwerkelijk is opgestaan uit de dood, met veel bewijzen. Hij heeft gegeten, vis en honing, hij heeft zijn wonden laten zien, in zijn handen, in zijn zij. Christus heeft onderwijs gegeven aan zijn discipelen gedurende die dagen dat hij nog op de aarde was. Maar gemeente, die 40 dagen en 40 nachten hebben ook nog wel een andere betekenis. Want wanneer het in de Bijbel gaat over een periode van 40 jaar of 40 dagen, dan ligt daarin altijd een bijzondere betekenis opgesloten. Het volk Israël trok 40 jaar door de woestijn. Christus was 40 dagen en 40 nachten ook in de woestijn. We kennen het getal 40 uit de geschiedenis van Noach, uit de geschiedenis van Elia. En elke keer als het gaat om een periode van 40 dagen of 40 jaar, dan gaat het daar als het ware om een periode die een andere periode, een nieuwe periode inluidt. Ik ga er nu niet verder op in. Maar wanneer u daar studie van zou maken, ziet u dat er na dat getal 40, na een periode van 40 dagen, 40 nachten, een nieuwe periode wordt ingeleid en ingeluid. Christus is 40 dagen nog hier op aarde geweest en heeft daarmee als het ware een nieuwe periode ingeluid. Een periode waarin hij daadwerkelijk afstand zou nemen, lichamelijk, van zijn discipelen. En weet u wat mij trof, gemeente, in de voorbereiding achterliggende week? Wat mij trof, dat is dat de Heer Jezus wel aan zijn discipelen is vertoond, dat hij zich heeft vertoond, maar dat hij dat zo nu en dan deed. Niet meer zoals die 3 jaar omwandelingen hij altijd bij de discipelen was. Hij vertoonde zich in die periode van afscheid, zo nu en dan. En ligt daarin ook niet heel veel liefde van Christus? Ligt daarin ook niet zijn trouwe zorg voor zijn leerlingen? Dat hij inderdaad niet meteen is weggegaan naar de hemel. Dat hij is opgevaren vanaf het graf. Maar dat hij zijn discipelen, als het ware, nog heeft gezien, nog heeft gesproken, zo nu en dan, om hen in die weg voor te bereiden op het afscheid dat aanstaande was. Het lichamelijke afscheid dat Christus daadwerkelijk zou aanbrengen. Maar dan breekt toch het moment aan dat Christus inderdaad, en dan zijn we weer bij antwoord 46, voor de ogen van zijn discipelen, voor de ogen van zijn jongeren, van de aarde naar de hemel wordt opgeheven. De discipelen zijn geen getuigen geweest van de daadwerkelijke opstanding. Daar hebben we geen ooggetuigen van. Maar van de hemelvaart hebben we wel ooggetuigen. 22 ogen hebben hem zien opvaren. 22 ogen hebben hem nagestaard. En het ooggetuigenverslag van wat ze gezien hebben, hebben we in Lucas 24, Handelingen 1. Opgetekend gekregen, samen met Marcus 16. En omdat we dat ooggetuigenverslag gekregen hebben, gedreven door Gods geest, maken we ook vanmiddag, op deze zondagmiddag, een diepe buiging voor die waarheid. Begrijp ik dat de Heer Jezus ten hemel is gevaren? Kan mij met mijn verstand er niet bij, echt niet. Begrijp ik dat de Heer Jezus tegen alle natuurwetten in, losgekomen is van de grond, de hemel is ingegaan, kan er met mijn verstand niet bij. Maar zou Hij, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, zou Hij, die de natuurwetten geschapen heeft, Zou hij die de zwaartekracht gemaakt heeft, ook niet regeren over diezelfde zwaartekracht? Zou Christus die op het water gewandeld heeft, die opgestaan is uit de dood, ook niet levend ten hemel kunnen varen? Ja toch, gemeente. En nogmaals, ik hoop dat het overbodig is, maar laten we er onverkort aan vasthouden. Daarmee zijn we echt niet biblicistisch, maar wel bijbelvast. Laten we buigen voor die waarheid. We hebben er ooggetuigen van gekregen, de jongeren van Christus. Ja, hij is opgeheven. Daar wil ik een heel klein streepje onder zetten, omdat er al eerder iets van gezegd is. De Heer Jezus is niet alleen opgevaren, hij is ook opgeheven. Dan zien we, jonge mensen, nog even dat beeld terug van het wakker worden, dat je opstaat van je bed. Soms word je opgewekt, dat doet een ander. Vervolgens sta je zelf op, dat doe je lichamelijk. Wel, hier zien we ook die twee kanten in de hemelvaart van Christus. Hij vaart op, terwijl de Heere God hem ook opneemt. Die heft hem op. Het is de goddelijke goedkeuring. De Vader heeft het als het ware gezegd: mijn zoon, kom maar thuis. Mijn lieve zoon, het werk zit erop. Het is voldaan, het is volbracht. Ik ontsluit de poorten van de gerechtigheid voor u. Kom maar binnen in de hemel. Ik hef u op. En o gemeente, wat zal dat geweest zijn, toen Christus daar ten hemel is ingegaan. Voor de ogen van Abraham, Isaac, Jacob, voor de ogen van Simson, voor de ogen van David, voor de ogen van al die legioenen engelen, is Christus de hemel binnengekomen, binnengevaren. En is Christus inderdaad met eer en heerlijkheid gekroond. En hij is daar, ons ten goede, zegt de levend gemaakte kerk. Ik ga daar iets verder op in onze laatste gedachte, dus ik laat dat verder rusten, om daar nu inhoudelijk op door te gaan. Maar omdat Christus daar ten goede is voor zijn kerk, zien we in Lucas 24 ook dat de discipelen met blijdschap teruggaan naar Jeruzalem. Vers 52. En keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Zeker, ze hadden er tegenop gezien. Ze waren ontroerd, verslagen aanvankelijk. Maar nu keren ze terug naar Jeruzalem. Niet met een beetje blijdschap, gemeente, maar met grote blijdschap. Innig verblijd. En dat is maar niet een poosje gebleven, die blijdschap. Nee, want ik lees in vers 53. En zij waren alle tijd in de tempel. Hoe? Lovende en dankende God. Alsjeblieft, gemeente. Alsjeblieft. De hemelvaart van Christus is voor zijn jongeren een zaak van blijdschap geweest. Tot grote vreugde. Tot grote blijdschap. Totdat, ja, dat moeten we wel benoemen. We hebben ervan gezongen, we hebben het net beleden. Het is net ook voorgelezen. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Ook daar wil ik kort in zijn, want de volgende zondagsafdeling zal daar afzonderlijk aandacht voor vragen. Maar dit is wel een levende realiteit, gemeente. En u hoort dat niet voor het eerst, u hoort het, hoop ik, ook niet voor het laatst. Maar Christus zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ja, dat hadden de engelen gezegd in Handelingen 1. Zoals u hem hebt zien opvaren naar de hemel, zal hij terugkomen. Het is een bijbels gegeven. En dan zal het kaf van het koren worden gescheiden. Zullen de bokken en de schapen worden gescheiden. Zullen degenen die op de brede weg en de smalle weg gaan, openbaar komen. Al het werk zal in het licht gebracht worden. De boeken zullen opengaan. En wij zullen allemaal geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, voor die grote witte troon. Gemeente, aan het eind van onze eerste gedachte, roep ik het u op. Zoek uw leven bij Christus. Zoek uw leven voor het eerst en opnieuw bij hem. Want hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Ja, in gerechtigheid. Dan zal hij recht doen. Dan kan er niks tegen worden ingebracht. Kunnen we niks tegen zijn oordeel inbrengen. Dan moeten we zwijgen als we hem niet hebben liefgekregen. We zeggen wel eens tegen elkaar, dat gebeurt ook in de kerk. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Ik snap wel dat we dat zeggen, maar het is niet waar. Wie Christus heeft, heeft de toekomst. Wie hem heeft, en hem alleen, heeft eeuwigheidstoekomst. Voor het oog naar de hemel. Onze tweede gedachte in het oog vanuit de hemel. Vraag en antwoord 47. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Het is toch nog niet zo lang geleden dat we hebben opgeluisterd vanuit Mattheüs 28, dat de Heer Jezus zei, en ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Klopt dat dan wel? Is Christus dan wel met zijn kinderen, als hij opgevaren is ten hemel, als hij lichamelijk is ingegaan in de hemel, kan de Heer Jezus dan nog wel bij ons zijn, zoals hij dat beloofd heeft, Mattheüs 28? Kloppen die woorden wel? Antwoord, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. De Heer Jezus is waarlijk mens, waarlijk God. Begrijp ik dat? Kan er met mijn verstand niet bij. Buig ik daarvoor? Daar buig ik voor. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Daar hou ik even halt. Dat de Heer Jezus naar zijn menselijke natuur niet meer op de aarde is, dat heeft Luther betwist. Luther, we houden hem hoog, het goede mogen we overnemen, maar Luther heeft op dit punt gedwaald. En de Luthersen zijn in zijn spoor gegaan, en de ubiquitisten, u mag dat heel snel weer vergeten, dat moeilijke woord, maar de ubiquitisten hebben dat ook gevolgd. Luther meende namelijk dat God en mens in Christus zijn samengekomen, en dat ondanks dat de Heer Jezus ten hemel gevaren is als mens, hij toch nog ook als mens op de aarde aanwezig kan zijn. Daarom geloofde Luther ook dat Christus nog lichamelijk aanwezig is in brood en wijn. Luther geloofde dat omdat hij die mensheid van Christus goddelijke eigenschappen toekende. Hoop ik zoiets meer van te zeggen. U zegt vanmiddag, moeten we daar nu bij stilstaan? Is dat niet hogere wiskunde? Waarom moeten we al die zaken zo ontleden? Dat is toch iets voor theologen? Dat hoeft toch niet op de kansel van de Bethelkerk vanmiddag, op zo'n warme voorjaarsmiddag? Moeten we hierbij stilstaan? Ja, gemeente, daar moeten we bij stilstaan. Weet u waarom? Als wij geloven dat Christus als mens is opgevaren naar de hemel, en ook als mens nog hier op aarde zou zijn, zou de Heer Jezus niet echt mens zijn. Want we zeggen het wel eens tegen elkaar wanneer we druk hebben. Ja, ik kan maar op één plaats tegelijk zijn. Dat geldt ook voor de mens Christus. Die kan als mens alleen maar zijn waar hij nu is, in de hemel. Als de Heer Jezus als mens nog hier zou zijn, zou hij niet daadwerkelijk mens zijn. En dan moet u even met mij meedenken. Probeer u nog even in te spannen. Dan zou uiteindelijk ook de zaligheid op de tocht komen te staan. Want we hebben eerder overdag met de Heidelberger dat Christus daadwerkelijk God en mens moest zijn. Dat hebben we geconcludeerd met elkaar. En dan zouden we geliefden die de Heere hebben liefgekregen. Ook niet daadwerkelijk een hoge priester in de hemel hebben, die daadwerkelijk medelijden kan hebben met onze zwakheden, want dan is hij niet echt mens geweest. Er staat dus echt wel het nodig op het spel, wanneer we dit zouden volgen. Dat Christus als mens nog hier is, maar Christus is als mens volledig in de hemel. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Zo is het wel. Hopen we zo nog iets van te zien in vraag en antwoord 48. Christus is naar zijn godheid wel hier, ook naar zijn majesteit en genade en heilige geest. Ja, ik heb in mijn vorige gemeente een serie gepreekt over de 7 gemeenten in Klein-Azië. Dan ziet Johannes op Patmos hoe Christus daar tussen de kandelaren wandelt, de 7 kandelaren. Christus blijft bij zijn kerk. Kerk met een hoofdletter. De levende kerk. Hij wandelt tussen de kandelaren. En wij zeggen wel eens tegen elkaar dat het gaat om de kandelaar van het woord. Ja, zo moeten we dat in dit verband niet zien. Want ergens kan de kandelaar van het woord nog wel liggen, terwijl Gods levende kerk er niet meer is. Dat kan. We komen soms in kerken waar nog wel een kanselbijbel ligt. Dan ligt de kandelaar van Gods woord nog op het katheder. Maar de kerk komt niet meer samen. Er is van de levende kerk niks meer te vinden. Geen spoortje. En dat is ook gebeurd bij die 7 gemeenten van Klein-Azië. Daar is van die gemeente maar weinig overgebleven. Maar Christus is door zijn geest en door zijn genade nog wel bij zijn levend gemaakte kerk tot de voleinding der wereld. Ja, met zijn majesteit. Want hem is inderdaad gegeven alle macht. Alle macht in hemel en op aarde. En hij is het die ook de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. De dienstknechten die hij zendt. Ook in 2025. Naar Gent. Naar Elburg. Naar andere plaatsen. Hij regeert. Vol majesteit. Genade. En zijn geest. Hij wijkt nimmer meer van zijn kerk. Maar dan toch die vraag, vraag 48, maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de 2 naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Dominee de Jong, als u zegt dat Christus dan menselijk, lichamelijk, lijfelijk in de hemel is, en hij is daadwerkelijk mens en God, scheiden we die zaken dan niet van elkaar? Scheiden we de 2 naturen van Christus dan niet van elkaar? Doen we dan wel recht aan Gods woord? Doen we dan wel recht aan de belijdenis? Worden die 2 naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Zo vraagt vraag 48. Antwoord, ganselijk niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. De godheid van Christus is overal. Jesaja 23 zegt dat God de hemel en de aarde vervult. De godheid is overal. Dat geldt ook voor de persoon van de Heer Jezus. De godheid van Christus was in hem. Dat belijden we met zondag 18. De godheid van Christus was in hem. Maar die godheid van de Heer Jezus was ook buiten hem. Voorbeeld. Als de Heer Jezus de bergrede heeft uitgesproken, komt hij uiteindelijk onderaan de berg en dan komt er een belangrijke man naar hem toe. Centurion, hoofdman over 100, Romeinse generaal zouden we zeggen. En die hoofdman heeft een zieke knecht thuis. En die vraagt aan de Heer Jezus of Christus zijn knecht wil genezen. En dat doet de Heer Jezus. Door lijfelijk naar dat huis van die hoofdman te gaan, lichamelijk? Nee, hij blijft waar hij is. Maar hij geneest die knecht op afstand. Door zijn godheid. Tweede voorbeeld. De tweede wonderbare spijziging. Nog niet zo lang geleden hebben we erbij stilgestaan. Johannes 21. Christus als de opgestane levensvorst staat aan de oever van het meer van Galilea. Op afstand van zijn discipelen die aan het vissen zijn op het meer. Die tevergeefs hun netten ophalen en binnenhalen. En Christus zorgt voor een vol net. Niet door in het schip te zijn, zoals hij dat eerder deed. Hij blijft op afstand. Maar door zijn godheid werkt hij. Zorgt hij dat dat net gevuld wordt. Dus inderdaad, gemeente, wat antwoord 48 zegt. Ook daar moeten we voor buigen. De godheid is in Christus, in zijn persoon, helemaal waar. Maar zij is ook buiten zijn mens zijn. Zij reikt verder dan zijn lichaam. En tegelijk blijft die godheid in hem en met Christus als mens verenigd. En zo, gemeente, valt Gods kerk onder de aandacht van de Heer Jezus, onder de aandacht van Christus. En nu gaan we naar onze laatste gedachte, want nu gaan we naar het nut. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ja, het was een leerdienst, het is een leerdienst vanmiddag, maar nu mogen we toch ook de practicale lessen, de praktische lessen proberen op te diepen. Wat baat ons die hemelvaart van de Heer Jezus? Wat voor nut kunnen we daaruit halen dat hij nu in de hemel is aan de rechterhand van de Vader? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ja, daar heeft Paulus van getuigd. Romeinen 8. Die aan de rechterhand van de Vader is, die ook voor ons bidt. Als we de Heere mogen dienen, mogen we weten van een voorspraak, een voorspreker. Dat is niet iemand, jonge mensen, die iets voorzegt of influistert. Een voorspraak, dan moeten jullie maar heel eenvoudig denken aan een advocaat. Iemand die het, ik hoop niet dat je het ooit nodig zult hebben, maar iemand die het voor je opneemt. Die voor je pleit, die voor je in de bres treedt. Christus is een voorspraak, een advocaat voor zijn kinderen. Daar spreekt Johannes over in zijn zendbrief. En ik heb er vaker op gewezen, gemeente, maar daar moeten we toch kort even bij stilstaan als het gaat om de baten daarvan. Dat de Heer Jezus nu, als een volmaakte advocaat, als een volmaakte voorbidder, pleit en bidt voor het aangezicht van zijn Vader. Dat hij bidt om vergeving voor de zonde van zijn kinderen. En dat zou het zondige toch nooit goedkoop moeten laten zijn. Dat zou het zondige toch zo duur moeten maken, zo zwaar moeten maken, dat we leven in de wetenschap dat er boven iemand is die bidt voor vergeving van de zonden van zijn eigen geliefde kinderen. Maar mag er ook andere troost in liggen, voor u die de Heer heeft lief gekregen. Dat wanneer u misschien niet meer kunt bidden, dat jij misschien niet meer kan bidden, dat onze gebeden misschien afgebroken zinnen zijn, dat wij misschien net in het grote gebed wel hebben zitten knikkenbollen van de warmte of de vermoeidheid. Dat er een volmaakte voorbidder in de hemel is, die altijd bidt voor zijn kerk, die altijd pleit voor zijn kinderen, volmaakt. daar waar de discipelen nog niet 1 uur konden waken. En wij vaak maar biddeloze bidders en dankeloze dankers zijn. Het zijn vaak maar flutgebeden, mag ik het zo zeggen, gemeente? Als we eerlijk gemaakt zijn door de Heilige Geest, ach, vanuit onszelf, zijn er toch vaak maar woorden. Zijn er toch vaak maar zaken die vaak zo goedkoop kunnen zijn. Maar dat er nu een Heere in de hemel is, een verhoogde middelaar, die altijd voor zijn kerk bidt en pleit. En dan zegt de Heere Jezus, gemeente in Johannes 11, ik weet, Vader, dat u mij altijd hoort. Dat is rijk. Dus, en dat bedoel ik met heilige eerbied vanmiddag, wanneer wij bidden, dan doen we dat in een bedelaarsgestalte. Dan doen we dat als Rut de Moabitische. Ook na ontvangen genade blijven wij altijd arm in onszelf, altijd een Moabitische van onszelf. Wij hebben een bedelaarsgestalte. Wir zien bettler, zei Luther. Maar met eerbied gesproken, zo bidt Christus niet. Christus hoeft niet te smeken, zoals wij dat horen te doen. Want Christus heeft, door het werk dat hij hier op aarde gedaan heeft, verdiend dat zijn Vader hem altijd zal horen. Want als de Heer Jezus zijn handen buigt, ziet de Vader daarin de wonden van het kruis. Wanneer hij met eerbied gesproken zijn knieën zou buigen, ziet de Heere God als Vader de wonden in zijn voet, wond in zijn zij. Kijk, en daarom hoort de Vader altijd dat gebed van zijn Zoon. Altijd. Mag ik nog iets noemen, gemeente? Want u hebt misschien gedacht, ja, maar u hebt het nu over degenen die de Heere hebben liefgekregen. Die hebben een voorbidder en een voorspraak, maar daar reken ik mij niet bij, daar reken ik mij buiten. Ik durf me dat niet toe te eigenen. Mag ik dan nog 1 keer teruggrijpen op een eerdere preek? Daarin hebben we gehoord dat de biddende hoge priester Christus niet alleen bidt voor zijn kerk, maar dat hij ook bidt voor al diegenen die nog toegebracht moeten worden. Die nog levend gemaakt moeten worden. Kijk, en daar mag u en mag jij de vinger ook bij leggen. Dat er ook een voorbidder in de hemel is, die nog bidt voor degene die van die stal nog niet zijn. Een levend gemaakte kerk vanmiddag, u die de Heere mag dienen, mag volgen, weet u wat deze voorbidder ook bidt? Vader, ik bid dat degene die u mij gegeven hebt, ook daar mogen zijn waar ik ben. Is dat niet een troost? Dat Christus bidt. Dat u, dat jij die hem hebt liefgekregen, ook daar mag zijn waar hij is, ten hemel gevaren. Gemeente, mag ik dat ook vragen? En dan gaan we zo door. Mag ik dat ook vragen? Mag dat heimwee er zijn? Mag dat verlangen er zijn? Mag er nu vanmiddag iemand zeggen, dat mag ik bij tijden echt ervaren. Dat mag ik bij tijden echt voelen. Dat er een voorbidder in de hemel is, die voor mij bidt en voor mij pleit, voor het aangezicht van de Vader, naar wie ik verlang. Gemeente, dat zou toch levend moeten zijn, of niet? Dat zou toch moeten leven? Als we levend gemaakt zijn door de Heilige Geest, zou er toch een heimwee moeten zijn, of niet? Woensdag hopen we weer een bruidspaar kerkelijk in het huwelijk te bevestigen. Als de bruidegom woensdag binnenkomt, alleen, en ik vraag waar de bruid is, en hij zou zijn schouders ophalen en zou zeggen, ja, geen idee. Ik verwacht dat ze nog wel komt, maar het is even afwachten of ze nog. Gemeente, dat zou toch niet gezond zijn, of wel? Zou toch niet gezond zijn? En andersom evenmin. Een bruid verlangt naar haar bruidegom. Gemeente, zo is het ook in het geestelijke. Als er een voorbidder in de hemel is, die bidt of zijn bruid tot hem mag komen, dan is er toch een uitzien. dan is er bij tijden toch een verlangen. Dan is er bij tijden toch verwachting. Och, wanneer zal die dag komen dat ik u mag zien, dat ik uw aangezicht mag zien. Ten andere, antwoord 49, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Daar wil ik ook kort in zijn, want dat hebben we de vorige keer belicht. Christus, zo hebben we het gezegd, is als het hoofd in de hemel. En als het hoofd boven water is, volgt ook het lichaam. Maar gemeente, daar wil ik wel de nadruk op leggen. Dat is nu wel nodig, dat het hoofd boven is. Christus moet in de hemel zijn, zodat ook het lichaam kan volgen. Kijk, en daarom begrijpen we ook dat de Heer Jezus gezegd heeft in Lucas 24 tegen de Emmausgangers. Moest de Christus niet alzo lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan? Kijk, we leggen altijd de nadruk op dat lijden, dat Christus moest lijden op die manier. Maar Christus moest ook zo in zijn heerlijkheid ingaan. Ursinus zegt het in zijn schatboek. Christus heeft voor zijn kerk de hemel geopend. Daar waar het paradijs, de Hof van Eden, dichtging. Daar heeft Christus voor zijn kerk de hemel geopend. Hij moet ingaan, opdat het lichaam zal volgen, zijn lidmaten. En dan tot slot, ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Een tegenpand. Christus als hoofd, als pand in de hemel. De Heilige Geest als tegenpand in Gods kind. Wat gebeurt er dan? Ja, als het goed is, worden we dan naar boven gericht, gemeente, als we dat nieuwe leven kennen. Voorbeeld, jongens en meisjes. Wanneer ik hier op de preekstoel allemaal ijzerveilsels zou neerleggen, allemaal van die kleine splintertjes van ijzer, dan blijft dat liggen waar het ligt. Want de zwaartekracht doet zijn werk. Dat wordt naar beneden getrokken. Begrijpen we allemaal. Ik kan praten tegen die ijzervezeltjes wat ik wil, maar die blijven waar ze liggen. Als ik daar een magneet boven haal, wat gebeurt er dan? Dan springen al die ijzervezeltjes regelrecht omhoog, richting die magneet. Misschien heb je het wel eens geprobeerd. Dat is het beeld wat je maar voor ogen moet houden, kinderen. Als de Heilige Geest in je hart komt wonen en werken, word je naar boven gericht. Waar we vanuit onszelf altijd maar naar beneden zijn gericht. Denk nog maar even aan die metaaldetector. Schatten zoeken van beneden. Maar als de Heilige Geest in ons gaat wonen en werken, worden we naar boven gericht. Gemeente, dit is een kenmerk van het nieuwe leven. Dit is een onmiskenbaar kenmerk van het nieuwe leven. Ik zat net nog met Jonathan Edwards op schoot. Althans met een boek van Jonathan Edwards. En daarin zegt hij dat het zonder dit niet kan. Zonder een levend verlangen naar de Here kan het niet. Hij wijst op Romeinen 12. Dien de Here. Wees vurig in de liefde, zegt hij. En ik weet wel, Jonathan Edwards was een gevoelsmens. Maar hier kan het niet zonder, gemeente. Deze Puritein onderbouwt dat met Bijbelse argumenten. Hier kan het niet zonder. En daarom de vraag, hoe is het met ons gesteld? Zoeken we de dingen van beneden? Of mogen we door genade de dingen van boven zoeken? Ja, maak dat maar heel concreet. Hoeveel zijn wij gericht op de Heere? Ons gebedsleven. Het lezen van Gods woord. Het mediteren. Met onze gedachten bij Hem zijn. Dat er uitgangen zijn. Levende uitgangen naar Hem. Gemeente, weet u waar ik bang voor ben? Weet u waar ik bang voor ben? En ik sluit mezelf er vanmiddag bij in. Maar dat we door al die schermen, hiervan worden afgetrokken. Ik hoorde het een broeder van de week heel treffend zeggen. Generatie face down. Generatie face down. Kijk maar naar beneden. Zoveel mogelijk. Tablet, mobieltje, naar beneden kijken. Laat je maar entertainen. Van vroeg tot laat. Van uur tot uur. Want zolang je naar beneden kijkt, oudere jongeren. Inderdaad, kijk je niet omhoog. Kijk je niet naar boven. Ben je niet op datgene gericht waar we op gericht moeten zijn. En ik ben bang, gemeente, dat ook Gods levend gemaakte kerk hierdoor beïnvloed wordt. Ik zeg het met verdriet, maar wij zijn in dat opzicht ook mensen van deze tijd. Maar de Heere geven dat op deze voorjaarsmiddag onze ogen gericht mogen zijn of worden op Hem die ten hemel is gevaren, die aan de rechterhand van de Vader is en die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Amen.